Goedemorgen gemeente, kinderen, gasten en luisteraars via de kerkradio en internet. En ieder van u hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger is dominee Van der Zwaag. En de schriftlezing van morgen is weer uit Genesis. Genesis 47 vanaf vers 29 tot het volgende hoofdstuk Genesis 48. Vers 15. En het thema is het naderend levenseinde van Jacob. Vanmorgen zijn er een hele serie afkondigingen. In de eerste plaats dat twee gemeenteleden van ons in de afgelopen week door de dood zijn weggenomen. Op donderdag 31 augustus is overleden in de leeftijd van 86 jaar broeder Teunis van Dorland. Hij woonde Kalanderij 67. Gelegenheid de familie te condoleren is er op dinsdagavond 5 september van 8:30 tot 9:15 in de Munnikenhof. En de dienst van woord en gebed wordt gehouden op woensdag 6 september om 10:00 eveneens in de Munnikenhof, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt. Op vrijdag 1 september is in de leeftijd van 96 jaar overleden zuster Hendrika Wilhelmina Aletta Kok van Rennes. Zij woonde in het Boveneind, Prins Bernhardlaan 116. De rouwdienst wordt gehouden hier in de Pnielkerk op woensdag 6 september om 10:30, waarna om 12:00 de begrafenis zal plaatsvinden op de Munnikenhof. Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 9:30 tot 9:15 ook hier in de kerk. En wij willen de families, de bedroefde families, gedenken in onze gebeden. In verband met de rouwdienst van woensdagmorgen is er dan geen koffieochtend. Om een predikant te kunnen beroepen heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 28 augustus een tweetal gesteld. Het zijn de broeders predikanten dominee W.M. Middelkoop te Urk-Ichtes en dominee F.W. van der Rey te Rotterdam-Oost, kapelle aan de IJssel. De stemmingsvergadering is vastgesteld op zaterdagavond 16 september... om 7:30, dus afwijkend van wat wij gewoon zijn om 7:00, deze keer om 7:30. Als u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, kunt u hiervoor de gegevens zien hoe u moet handelen op de zondagsbrief. Wij vragen uiteraard om voor de vervulling van predikant, voor de vervulling van de vacature te blijven bidden. Een oproep aan alle jeugdwerkers. Zij worden verwacht in de kelder straks om met het jeugdteam het jeugdseizoen te beginnen en samen God zegen te vragen. In dit verband met de start van het jeugdwerk en het gemeentewerk een herinnering om u op te geven voor de sportdag van aanstaande zaterdag. Nog een oproep voor de diensten van volgende week zondag, onze startzondag. En voor deze diensten worden mensen uit de wijk, rond de kerk en uw buren en kennissen, die vroeger misschien wel, maar nu niet meer naar de kerk gaan, uitgenodigd om de diensten te bezoeken. Veel kerken in Nederland en wereldwijd doen dit ook. De evangelisatiecommissie heeft folders gemaakt, die delen we in de buurt van de kerk uit. En ze worden ook aan u vandaag meegegeven, deze folders, zodat u ze in uw eigen buurt kunt uitdelen. En we bidden uiteraard ook om de zegen van de Heer hierover. En dan de collectes aan deze dienst, in deze dienst voor de slotzang. Eerst en tweede voor de kerk. Bij uitgang voor het bouwfonds. Volgende week zondag is er een noodhulpcollecte voor de overstromingen in Zuidoost-Azië. De collecte krijgt zijn bestemming via woord en daad. En we bevelen deze collecte van harte aan. Meer info volgende week op de zondagsbrief. Even nog een kleine korte mededeling over het orgel. Er is een defect aan het orgel. Het probleem kon voor deze zondag niet opgelost worden. Maar hopelijk merken we er niet al te veel van. Nu zingen we de schoolpsalm. Dat is psalm 146, vers 3 en 4. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu samen zingen Psalm 84, het derde en ook het zesde vers. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon, een schild. Hij zal genade en ere geven en het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Deze twee verzen willen we met elkaar zingen ter nagedachtenis aan broeder van Dorland en zuster Kok. Laten we staande deze verzen zingen. Als we de geboden van de Heer mogen houden, gelovig mogen houden in ons leven, dan geeft dat zegen. Aan de andere kant, als we de geboden horen, dan komen we er ook steeds weer achter dat we zwakke, zondige mensen zijn die vergeving nodig hebben. En al deze dingen die komen ook samen in het zesde vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Hij die u wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar wie is de man, de vrouw, de jongen, de meisje, die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was en reinig mijn gemoed, ja zelfs van mijn verborgen zonde. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen, die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
We doen opnieuw het boek Genesis open. En lezen vanmorgen met elkaar vanaf het 47e hoofdstuk, vers 28, tot en met het 48e hoofdstuk, vers 19. Het levenseinde van Jacob nadert, dat is het opschrift. Jacob leefde nog 17 jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jacob, de jaren van zijn leven, 147 jaar waren. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem: als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je me goede tierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf me toch niet in Egypte, maar laat me bij mijn vaderen liggen. En daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Hij zei, ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. En hij zei, zweer het me, en hij zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed. Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei: zie, uw vader is ziek. Toen nam hij zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, met zich mee. En men vertelde Jacob: zie, uw zoon Jozef komt naar u toe. Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op het bed zitten. En daarna zei Jacob tegen Jozef: God, de Almachtige, is aan mij verschenen in Luz, in het land Kanaan. En hij heeft me gezegend. En hij heeft tegen me gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken en u tot een menigte van volken maken. En ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Nu dan, jouw twee zonen die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Ephraim en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. Maar je nakomelingen die je na hen zult verwekken, zullen van jou zijn. Bij het ontvangen van hun erfelijk bezit zullen ze onder de naam van hun broers gerekend worden. Wat mij betreft, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel onderweg in het land Kanaan onder mijn ogen gestorven, terwijl het nog maar een kleine afstand was om bij Efra te komen. Ik heb haar daar begraven, langs de weg van naar Efra, de tegenwoordige Bethlehem. Toen zag Israël de zonen van Jozef en zei: wie zijn dat? En Jozef zei tegen zijn vader: dat zijn mijn zonen die God me hier gegeven heeft. En hij zei: breng hen toch bij me, dan zal ik hen zegenen. De ogen van Israël waren zwak van ouderdom. Hij kon niet goed meer zien. En hij liet hen dichter bij zich komen. En toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tegen Jozef: ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien, maar zie, God heeft mij zelfs je nageslacht laten zien. Toen liet Jozef hen bij Jacobs knieën weggaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. En daarna nam Jozef hen beide, Ephraim aan zijn rechterhand, voor Israël was dat links, en Manasse aan zijn linkerhand, en voor Israël, Jacob, was dat rechts. En zo liet hij hen dichter bij hem komen. Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei: de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac genoemd zal blijven. En ze midden in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. En daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Ephraim naar het hoofd van Manasse. En Jozef zei tegen zijn vader: niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Tot zover. Voordat we dit woord gaan overdenken, willen we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. In onze gebeden willen we gedenken aan de rouwdragende families van Dorland en Kok van Rennes. Wij willen denken aan zuster Rieke de Bie, die komende week in het UMC van Utrecht een hersteloperatie aan haar been moet ondergaan. We willen aan de Heere opdragen natuurlijk het beroepingswerk. We willen bidden om Gods zegen over het werk dat de jeugdleiders zullen gaan doen. En vanmorgen zullen ze daar een begin mee maken. En we willen samen danken dat broeder en zuster Schuurman van der Leden mochten herdenken in de afgelopen week 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn geweest. En voor broeder en zuster Heistek gold dat ze erbij stil mochten staan 40 jaar getrouwd te zijn geweest. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging, met gebed. Een van de psalmdichters houdt het ons voor dat we dag aan dag door u gedragen worden, Heer. En dat hebben we ons te realiseren. Er is niets uit ons. Het is alles uit u. We worden gedragen. Dat betekent, Heer, dat onze jongeren van de week weer naar school konden en bewaard zijn omdat u het gaf. Dat betekent dat velen van ons ons dagelijks werk weer hebben kunnen doen omdat u het gegeven hebt. Heel ons leven van de afgelopen week, als we het overzien, dan kunnen we maar één ding belijden. U heeft het ons geschonken, want u draagt ons van dag tot dag. En daarom past het ons om vanmorgen samen als gemeente eerst te beginnen met dank. Dankzegging jegens u, uw weldaden, uw goedheid, uw trouw. En we danken u ook, Heere, dat we vanmorgen op deze zondag weer met elkaar in uw huis mogen zijn. Dat we uw woord weer mogen ontvangen. En we vragen of we de zegen van uw geest mogen ervaren. Dat het woord opengelegd wordt, niet alleen maar voor ons verstand, maar ook voor ons hart. En dat we het onderwijs eruit mogen halen tot opbouw, tot bemoediging, versterking of tot vernieuwing van ons hart en leven. Heren, samen willen we uw grote naam heel ootmoedig dankzeggen dat u in het midden van ons ook twee families rijk gezegend heeft, zodat ze het mochten beleven lange tijd door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn geweest. Onze broeder en zuster Schuurman van der Leden mochten 45 jaar getrouwd zijn. U heeft hen veel geschonken. En ze mochten dienstbaar zijn voor school en kerk. En nog steeds, Heren, ze mogen zich verheugen in veel zegeningen uit uw hand. We zijn ook dankbaar samen met onze broeder en zuster Heistek, die 40 jaar getrouwd mochten zijn. En ook aan hen heeft u veel gegeven. En ook zij mochten dienstbaar zijn binnen uw koninkrijk. Heren, aanvaard onze dank voor deze zegeningen. En wil beide echtparen, ook in, nu ze wat ouder geworden zijn, wil beide echtparen blijven omringen met uw trouwe zorg en zegen. En denk ook aan allen die hen lief en dierbaar zijn. Hun kinderen, hun kleinkinderen, hun familie. Samen komen we vanmorgen ook tot u met onze zorgen en onze moeite, ons verdriet. We denken in de eerste plaats, heren, aan de rouwdragende families onder ons. Familie van Dorland. Wil ze troosten en nabij zijn, heren. Wil ze uw genade geven die zo rijk maakt als we ook komende woensdag die moeilijke dag beleven. Dat we vader en opa ook naar zijn laatste rustplaats moeten begeleiden. Heren, we mogen u danken voor wat u ons in hem gegeven heeft. En ook als gemeente heeft vele jaren ook als hulpkoster ons mogen dienen. Heren, we mogen ook weten dat hij van uw genade leerde leven. En dat is de grootste troost. We bidden ook voor de familie Kokvarenes. Heren, wat heeft onze zuster een hoge leeftijd mogen bereiken, 96 jaar, maar ook voor haar kwam de dag dat ze het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Maar zij heeft ook leren vertrouwen op u. En we hebben het samen gezongen, wie het van u verwacht, die wordt door u beveiligd, zelfs in die duistere nacht van sterven en van de dood. Heren, wilt u ook deze familie bijzonder troosten, bijzonder nabij zijn, alles schenken wat ze in deze week nodig hebben. We willen samen vanmorgen ook aan het beroepingswerk denken. De kerkenraad heeft in de afgelopen week een tweetal gesteld om te komen tot de vervulling van de predikantsvacature in ons midden. Wij belijden, heren, dat bij alle menselijke verantwoordelijkheid het toch gaat om uw leiding. En wil die aan ons doen ervaren. We leggen het alles in uw handen. Wij willen samen ook bidden, heren, voor het werk dat onze jeugdleiders vandaag mogen beginnen te doen. Wat is dat belangrijk werk? Onze jongeren leiden naar u. Leiden naar de schatten en de weldaden van de Heere Jezus Christus. Heren, wilt u ze bijzonder zegenen? Wilt u geven dat ze het met vreugde mogen doen, maar dat ze het ook mogen doen in afhankelijkheid. Want als we onze jongeren willen leiden tot u, dan zijn we diep afhankelijk van het werk van uw Heilige Geest. En zo komen we samen als gemeente vanmorgen tot u. Wilt u ons in uw gunst gedenken in alle opzichten? En dat alleen op grond van hem die is en die was en die straks ook weer komen zal, onze Heer Jezus Christus, die aan uw rechterhand koning is, maar ook hoge priester, wil ons aanzien en verhoring geven om zijnentwil uit genade alleen. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 9 en daarvan het eerste en het tweede en ook het tiende vers. Psalm 9, 1, 2 en 10. Vanmorgen is het uitgangspunt het 29e vers van Genesis 47 en het 15e en een deel van het 16e van Genesis 48. 47, 29. Toen de dagen voor Israël, dat is Jacob, naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem: als ik toch genade in jouw ogen heb gevonden, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je me goede tierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf me toch niet in Egypte. En het 15e en een deel van het 16e vers van het volgende hoofdstuk. En Jacob zegende Jozef en hij zei: de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag, en de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegenen deze jongens. Gemeente, dankzij de gastvrijheid van de farao en dankzij de zorg van Jozef wonen Jacob en de broers van Jozef met hun gezinnen in het land Goshen, in de Nijldelta, in het noorden. En daar is het leven, ondanks alles, toch wel goed, want het is een vruchtbaar gebied. En na verloop van tijd dan lees je ook dat ze hun bezittingen mogen uitbreiden, dat de kuddes in aantal toenemen. Ja, dat Israël zelfs in aantallen toeneemt. Toen ze kwamen, toen waren ze met 70 mensen. En ja, van gaandeweg zo, dan gaat dat tot grote aantallen komen. Ze mogen zegenrijk verblijven in het land Goshen. En toen ze nou 17 jaar daar in Goshen hadden gewoond, toen voelde Jacob: mijn krachten worden minder. En dat was ook niet zo verwonderlijk, want je leest hier dat hij op dat moment 147 jaar oud geworden was. En dat is nogal een hele leeftijd natuurlijk. Ook werden ze toen ouder dan nu, maar toch was dat toen ook al een hoge leeftijd. En Jacob die realiseert zich: de tijd komt dichterbij dat ik sterven ga. En met het oog daarop heeft hij Jozef bij zich geroepen. En hij heeft een aantal voorbereidingen willen treffen met het oog op zijn komend afscheid. En niet zo heel erg veel later wordt Jacob inderdaad ernstig ziek. Hij komt op zijn sterfbed te liggen. En zodra Jozef dat hoort, dan gaat hij opnieuw naar zijn oude vader. En neemt dan ook zijn twee zoons mee, Manasse en Ephraim. En die worden dan door Jacob gezegend. Nou, het is een ontroerend tafereel wat je hier in dit hoofdstuk leest. En ik dacht dat er ook best wel wat lessen in dit gedeelte opgesloten liggen, ook voor ons van vandaag. We gaan proberen die te ontdekken. Ik heb als thema gekozen het naderend levenseinde van Jacob. Het naderend levenseinde van Jacob. Ja, er is wel eens gezegd, u hebt dat vast ook wel eens gehoord, hè, van een mens heeft, als het erom gaat, maar één zekerheid. En dat is dat er straks een einde aan zijn of haar leven komt. En helaas is dat wel de waarheid. En de Bijbel is er ook niet onduidelijk over. De Bijbel die noemt het, ik denk aan Psalm 89, die noemt het zo: wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen, en wie redt zijn ziel, zijn leven van het graf. Dat is de trieste werkelijkheid waar we allen aan onderworpen zijn, het gevolg van de zondeval. En ook vader Jacob is een sterfelijk mens. En dan is hij dan 147 jaar, een geweldige leeftijd, maar toch ook hij zal het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. En hij voelt dat ook wel aankomen. En dan gaat hij Jozef bij zich roepen. En dan zegt hij tegen Jozef, en dat is toch eigenlijk wel heel opmerkelijk. Hij zegt, leg je hand nou eens onder mijn heup en zweer dat je me goede tierenheid en trouw zult bewijzen. Ja, wat bedoelt hij nou? Wat wil Jacob daar nou eigenlijk mee zeggen? Nou, dat zegt hij er meteen achteraan. De uitleg komt. Begraaf me toch niet in Egypte, Jozef. Maar laat me bij mijn vaderen mogen liggen in Kanaan. Je moet me daar naartoe vervoeren straks en in hun graf begraven. Waarom wilde Jacob dat nou? Is dat nou een soort van een verknochtheid aan zijn geboortegrond? Of is het verlangen om begraven te mogen worden bij zijn geliefde voorvaderen, bij Abraham en Sarah, bij Isaac en Rebecca en niet te vergeten bij zijn eerste vrouw Lea? Nou, dat zal natuurlijk allemaal ook best meegespeeld hebben. Maar de diepste reden waarom Jacob niet in Egypte begraven wil worden, maar in Kanaan, is een andere. En wat is nou eigenlijk de reden? Nou, Egypte, gemeente, dat is en dat blijft een land niet een eigen land van Jacob. Hij is een vreemdeling in Egypte. En je zou kunnen zeggen, Jacob die voelt zich thuis alleen maar in Kanaan. En dat heeft niet alleen maar te maken met dat hij daar gewoond heeft en zo, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat Kanaan nou het land is dat God aan hem en aan zijn nakomelingen heeft beloofd. Daar gaat het om. En toen Jacob even later inderdaad heel erg ziek werd en op zijn sterfbed kwam te liggen, toen heeft hij dat ook met zoveel woorden gezegd. Jozef was opnieuw bij hem gekomen toen. Toen heeft hij dat met zoveel woorden ook gezegd. God de Almachtige is in het land Lus aan mij verschenen. En hij heeft me toen toegezegd. Ik zal je vruchtbaar maken en talrijk. En ik zal dit land aan je nakomelingen geven als een eeuwig bezit. Lus. Tussen twee haakjes, dat is hetzelfde als Bethel. Je weet wel waar Jacob is geweest en dat die hemel open ging en die ladder ook gezien werd en zo. Nou, daar heeft God de belofte, zoals net verwoord, gegeven. En daarom wil hij nou daar in Kanaan begraven. Hij leeft in Egypte, maar dat is noodgedwongen. Zijn hart ligt in Kanaan. Omdat dat nou het land van de belofte is. En hij zou het bij zijn leven niet meer gaan zien, Kanaan. Dat was uitgesloten, dat besefte hij. Maar dan moest Jozef hem nou beloven, ja zelfs zweren, dat hij hem na zijn sterven daar begraven zou. En als je dit nou zo leest, gemeente, dan kun je denk ik daar toch wel wat uit leren, vindt u niet? In Egypte leven en je daar in wezen een vreemdeling voelen. En toch verlangen ook naar een vaderland dat boven is. Het hemelse Kanaan. Waar de Heere zo zijn geweldige beloften tot vervulling zal brengen. Daar wordt de heerlijkheid en de rust gegeven. Voor altijd. Is dat ook niet wat je als oprecht christen kent? Dat je zegt, ik ben wel op deze wereld, maar ik ben er niet meer echt thuis. En mijn hart trekt naar boven, naar Kanaan. Nou, laten we heel nuchter zijn, dat heb je natuurlijk niet elke dag. En dat heb je ook niet 24 uur per dag. Dat is niet zo. Maar er zullen toch die momenten zijn. Hè? Misschien wel als je in de kerk bent, of als je stil bent voor Gods aangezicht en je stille tijd mag houden. Er zullen toch van die momenten zijn dat je dat zo mag ervaren. Hè? Nee, thuis ben ik niet meer in Egypte. Maar mijn hart gaat uit naar Kanaan.
dat boven is. Want omdat de Heere daar zijn beloften aan verbindt. Daar zal de rust geschonken worden. Daar zal ik boven al mijn strijd uit zijn. Daar zal ik niet meer gaan zondigen. Kanaan, land van Gods belofte. Hemels Kanaan. Jacob wil in Kanaan begraven worden. Omdat dat nou het land van Gods belofte is. Maar ik denk, gemeente, dat er vanmorgen nog wel wat meer te zeggen valt over het verzoek van Jacob aan Jozef om hem daar te gaan begraven straks. Je ziet, Jacob laat het er allemaal maar niet een beetje op aankomen. Hij treft voorbereidingen met het oog op zijn sterven. En hij bespreekt heel eerlijk hoe of hij de dingen ook wil hebben. En nou moet u het maar voor uzelf zeggen, maar zouden wij er ook niet goed aan doen om, zeker als we wat ouder geworden zijn, om toch ook voorbereidingen te treffen en de dingen toch ook duidelijk te maken hoe of wij het willen hebben straks. En dat is zeker confronterend. Maar dan zou ik er eigenlijk vanmorgen toch ook dit aan willen toevoegen. Als onze bestemming door de genade van God in Christus, als onze bestemming nou werkelijk Kanaan geworden is, dan is het toch niet zo heel erg moeilijk om voorbereidingen te treffen voor de reis daarnaartoe en ook voor als je er niet meer bent. En helaas moet ik vanmorgen zeggen, wordt het ook steeds meer nodig dat je daar voorbereidingen voor treft. Hè? Want het is de werkelijkheid dat familie en kinderen lang niet altijd meer in het spoor van het woord van God gaan. En je wilt het als christen toch niet gaan beleven. Nou, dat ga je zelf dan niet meer meemaken, dat is waar. Maar je wilt toch niet dat er op je begrafenis André Hazes wordt gedraaid of wat voor muziek dan ook. En je wilt niet dat er allerlei rituelen worden uitgevoerd waarvan je bij je leven zou zeggen, nee, dat past niet bij me, daar heb ik een hekel aan. Of zelfs nog erger, er zijn mensen gecremeerd die tijdens hun leven zich duidelijk uitgesproken hadden dat ze daar moeite mee hebben en dat ze begraven wilden worden. Maar de kinderen zeiden, we doen het toch, want dat is goede koper. Als je familieleden zich niet meer betrokken weten bij de dienst van de Heere, dan zul je het een en ander moeten vastleggen. En de hoop dat ze zullen handelen in jouw geest kon wel eens een ijdele hoop blijken te zijn. En daarom denk ik dat we dat ook van Jacob kunnen leren vanmorgen. Maar er is misschien nog wel iets meer, iets fundamentelers over dit verzoek van Jacob te zeggen. Hij treft voorbereidingen voor zijn naderend sterven. En dan zeggen wij, ja, nou ja, dat is logisch. Hij is oud, hij is 147 jaar. En misschien dat je vanmorgen als jongere bij jezelf denkt, nou, dat vind ik eigenlijk best ook wel confronterend en daar wil ik het nog helemaal niet over hebben en aan denken in mijn leven. Maar weet je wat nou het meest belangrijk? Nou, en dan zou ik allereerst willen zeggen, als je heel erg jong bent, dan hoef je natuurlijk ook nog geen details met betrekking tot je begrafenis te regelen. Maar weet je wat wel belangrijk is? Dat je een getekend paspoort hebt. Dat je Kanaan straks werkelijk kunt binnengaan en dat je het niet gaat meemaken dat je bij de grens van Kanaan teruggestuurd wordt en dat je de eeuwige woestijn in wordt gestuurd. Want dat is ook mogelijk. En daarom een getekend paspoort. En wat is nou een getekend paspoort? Nou, daar kun je natuurlijk wel wat bij voorstellen. Dat is dat je paspoort getekend is door de Heer Jezus Christus met zijn rode bloed. Dat je het beleden hebt voor hem, dat je een zondig mens bent die genade nodig hebt, die alleen maar door genade ook Kanaan kan beërven. En dan zal de Heer alles wel maken. Uit genade word je dan zalig. Dan ben je veilig. Dan zal niets je kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dan ligt Kanaan
voor je open. Is je paspoort getekend.
Nou, dat is nou het verzoek, hè, dat Jacob doet met het oog op zijn sterven. En Jozef die zweert hem dat. En Jozef gaat weer terug naar zijn paleis. En niet zo heel erg veel later, dan krijgt hij bericht. Je vader is daadwerkelijk ziek geworden. En spoorslags gaat Jozef natuurlijk weer terug naar Gozen. En dan neemt hij ook zijn twee jongens mee. Dat zijn Manasse en Ephraim. En als ze dan bij vader en opa Jacob komen, dan vindt een ontroerende ontmoeting plaats. Jacob, zo staat er, verzamelt alle krachten die hij nog heeft. En hij gaat rechtop in bed zitten. En dan begint hij te spreken. En dan gaat hij het hebben over God die zijn beloften aan hem gaf. En die beloften die zijn nog niet in vervulling gegaan. God zei, ik zal Kanaan in een eeuwig bezit aan je nageslacht geven. Maar op dit moment is Kanaan nog niet in bezit van de nakomelingen van Jacob. Nee, het moet nog vervuld worden. Maar Jacob weet, dat zal vervuld worden. Want God vervult altijd zijn belofte. En eerlijk spreekt hij ook met de jongens, hè, met Jozef en met Manasse en met Ephraim. Eerlijk spreekt hij over zijn leven en dan komen allerlei dingen voorbij. En dan verheelt hij ook niet dat hij een hele verdrietige periode heeft meegemaakt. Hè. Toen hij vlak bij Ephrata gekomen was, toen dacht hij, nou ben ik er. Maar toen bleek hij er eigenlijk helemaal niet te wezen, want toen overleed heel plotseling Rachel, ik heb haar moeten begraven aan de kant van de weg, zegt hij. En als je dat zo leest, dan proef je eigenlijk nog steeds het verdriet dat hij daarover in zijn hart ervaart. Maar hij spreekt ook over het machtige feit dat hij zo blij is. Dat hij het ook heeft mogen meemaken dat hij Jozef nog weer heeft gezien. En dat hij nou opnieuw ook de jongens van Jozef mag ontmoeten. En dat zegt hij, dat had ik nou niet gedacht je gezicht ooit nog weer te zien. Maar God heeft het me gegeven. En weet je wat nou het allerbelangrijkste is? Wat Jacob tegen Jozef en die twee jongens gezegd heeft. En dat is nou eigenlijk waarom ik ook vers 15 als uitgangspunt, of een van de uitgangspunten gekozen heb. Dan gaat hij een belijdenis afleggen over hoe of hij in het leven staat. Hoe of hij in het leven gestaan heeft tot nu toe en nog steeds in het leven staat. En dan moet je eens lezen wat hij zegt. Dan zegt hij tegen die jongens van Jozef en tegen Jozef zelf. God heeft mij als herder geleid. Mijn leven lang tot op deze dag. En God heeft zijn engel, en daar wordt mee de engel des Heren bedoeld, hè. Die heeft mij die engel gezonden, die mij verlost heeft van al het kwaad. Wat bedoelt hij met dat laatste? Nou, met dat laatste, die engel die hem verlost heeft van het kwaad, dat bedoelt hij mee de worsteling die bij de Jabok plaatsvond en waar hij uiteindelijk ook vergeving van zonden ontvangen heeft. Je kent die uitspraak, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Nou, dit is het geestelijke testament wat Jacob doorgeeft aan Jozef en aan Manasse en aan Ephraim. God heeft mij als herder geleid mijn leven lang. En God heeft mij door zijn engel van al het kwaad dat er ook in mijn leven was. Hij is daar eerlijk over, ik ben een zondaar. Maar God heeft me ook van al dat kwaad verlost. Het geestelijke testament. En dat spreekt hij zo heel eerlijk en duidelijk uit. En nou ja, wat is dat nou voor Jozef en voor die twee jongens toch tot een geweldige zegen geweest dat ze dit mochten horen. He, en dat het dus in zijn leven niet alleen maar ging om de gewone dingen die ieder mens meemaakt. He, verdriet en vreugde. Ieder mens maakt die mee als we rond de tafel gaan zitten en de dingen van ons leven de revue laten passeren, zal iedereen het een en ander van het een en het ander kunnen vertellen. Maar wat is dit toch belangrijk dat je kunt zeggen, als ik mijn leven overzie, God heeft mij als herder geleid, mijn leven lang tot op deze dag. En dat je er getuigen van kunt, dat de engel des Heren je verlost heeft van al het kwaad. Dat Christus je verlost heeft van alle schuld en van alle zonde, omdat je die zonde aan zijn voeten gebracht hebt. Wat is dat belangrijk? Ik denk aan grootouders van morgen. Wat heb je als grootouders, om zo te zeggen, een belangrijke taak richting je kinderen, maar ook als je kleinkinderen, natuurlijk als je ook je kleinkinderen, en dat je er iets van vertelt aan hen, welke levensgang je gemaakt hebt, maar vooral dat je ook het geestelijke testament voor hen opent. Ik heb zelf twee grootvaders gehad die dat deden. Zowel van vaderskant als van moederskant. Grootvaders die hun geestelijk testament openden. En dat, ik was toen een jongen van een jaar of 12, maar het is voor mij een onvergetelijke ervaring geweest. En het deed me toen ervaren, mijn grootvaders die hebben het een en ander van de Heren ontvangen, wat ik niet ken. En dat maakt je jaloers. Dat wil je ook van de Heren ontvangen. Wat is dat bijzonder belangrijk, hè? Dat je als grootouders een geestelijk testament mag geven richting je kleinkinderen, je kinderen. En dan weet ik wel wat onze reactie is en zeggen we, nou, dat vinden we soms zo moeilijk. We vinden het confronterend, we vinden het soms ook zo moeilijk. Maar dan zou ik eigenlijk de wedervraag willen stellen. Kun je dan werkelijk niks vertellen over wie de Heere voor je geweest is in je leven? Kun je dan werkelijk er niet op wijzen dat je toen in die moeite zat en dat je de Heere aangeroepen hebt en dat hij uitgeholpen heeft? Of kun je er niets van vertellen wie de Heere Jezus Christus voor je geworden is, hè, toen je zo vastliep met je zonden en met je zwakheid? Het geestelijke testament, wat is het van geweldig belang dat het geopend wordt in de richting van ons, onze kinderen en onze kleinkinderen. En als je zegt, daar heb ik moeite mee, bid de Heere of die je vrijmoedigheid geeft om het te doen. Jacob spreekt op zijn sterfbed tegen Jozef en tegen zijn zoons. Maar er gebeurt nog wat anders. Voordat hij die jongens gaat zegenen, gebeurt er nog iets heel opmerkelijks. En wat is dan dat opmerkelijke? Nou, dat lees je namelijk dat in vers 5 staat, jouw twee zonen Jozef, die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij jou in Egypte kwam, zijn van mij. Dus met andere woorden, Jacob gaat die twee zonen van Jozef adopteren als zijn eigen zonen. En waarom is dat opmerkelijk? Nou, het zijn toch de zonen van Jozef? Jawel, het zijn zijn kleinkinderen, helemaal waar. Maar het zijn wel ook de kinderen van Asnat, de kinderen van die Egyptische hoge priester. Er zit wel die heidense invloed. Dus om zo te zeggen, het is een wonder dat Jacob, Ephraim en Manasse toch als het ware als eigen kinderen adopteert. Ja, wat betekent dat? Dat hij ze niet, om zo te zeggen, aan zichzelf en aan zijn familie verbindt, maar dat hij Ephraim en Manasse verbindt aan de God van het verbond. En aan de toekomst die de Heere ook met het volk van Israël zal gaan, daar horen nu ook Ephraim en Manasse in het vervolg bij. Wat is dat toch eigenlijk een prachtig gebeuren. Heidenen, zou je zeggen, worden ingelijfd in het volk van God. En zo zie je hier al in de verte iets dagen. Hè, van wat later, toen het Pinksteren werd, volop gebeuren zou. Dat heidenen, mensen die niet Jood zijn, dat heidenen mogen ingaan en gaan behoren door het geloof tot het volk van God. Adoptief, adoptie. Maar als je naar deze tekst kijkt, dan mag je ook nog iets dieper kijken. Want weet je, hier zie je eigenlijk ook al iets oplichten van dat machtige wonder, wat je nooit met je verstand klein kunt krijgen. Van dat machtige wonder, hè, van de aanneming tot kinderen door God. Als God en mens met elkaar verzoend worden, dan is dat door het werk van Christus. Nou, dan zou je kunnen zeggen, als dan het werk van Christus daartussen komt, dan is de verzoening er. Dan is het goed tussen God en tussen mens. En dan, ja, dan kunnen die twee weer verder. Maar het wonderlijke is, hè, dat er niet alleen vergeving is, maar dat de Heere ook, wanneer hij vergeving schenkt, zondaren tot zijn kinderen aan. En dat is een machtig wonder, hè? Dat je, waar je van jezelf een vijand van God bent en waar je geen recht hebt om ook in de verste verte maar een kind van God te zijn. Dat God dat geeft, dat machtige wonder, kind van hem te worden, door het geloof in de Heere Jezus Christus. En als je kind van hem bent geworden, dan mag je ook delen in de erfenis die aan de kinderen wordt gegeven. En dat is Kanaan. Dat is het hemelse Kanaan. En dat is allemaal uit de genade van God afkomstig. Je ziet er iets van oplichten hier. En dan, als dat gebeurd is, dan gaat Jacob die twee jongens zegenen. En je ziet het voor je. Ze knielen allebei. De een aan de linkerkant van het bed. En de ander aan de rechterkant van het bed. En is de bedoeling dat Jacob zijn rechterhand op het hoofd van Manasse legt, want die is de oudste. En dat hij de linkerhand op het hoofd van Ephraim legt, want dat is de jongste. Maar dan gebeurt er weer iets opmerkelijks. Dan kruist hij zijn oude handen. En dan legt hij zijn rechterhand op Ephraim. En dan legt hij zijn linkerhand op Manasse. En dan is Jozef daar toch even een beetje ontstemd over. En die zegt van: vader, Nee, zo niet, hè, want Manasse is de oudste. Nee, zegt vader Jacob, ik doe het goed. Ik doe het goed. Zo zal het zijn. Zo zal het zijn. De jongste zal meer zegen ontvangen en groter worden dan de oudste. Zo zal het zijn. Hij kon niet meer zien met zijn ogen. Hij herkende eerst de jongens eigenlijk ook niet. Wie zijn dat eigenlijk, zei hij tegen Jozef. He, dat heeft allemaal met die verduisterde ogen te maken. Maar hij ziet geestelijk haarscherp. Hij ziet met een profetische blik. Die Ephraim zal de eerste worden. En die zal Manasse overtreffen. Niet dat Manasse niks krijgt, zegt hij hoor. Maar zo zal het zijn. En dat is een wonderlijk iets wat je veel vaker ook in de Bijbel tegenkomt. Hè? Dat je ziet dat niet Ismaël de zegen krijgt, maar Isaac. En dat niet Jacob, en dat niet Esau de zegen krijgt, maar Jacob. En dat niet die grote broers allemaal koning gaan worden, maar die jongste, die kleine David. Hè? Zo zie je het vaak, dat de Heere het kleine, het jongste, het onaanzienlijkste, dat de Heere dat grootste zegen geeft. En zo blijkt dat als de Heere zijn zegen geeft, dan kan een mens ook nooit bogen op enige kwaliteit. Iemand kan niet zeggen, ik ben de oudste, dus ik moet het meeste. Iemand kan niet zeggen, ik ben een goed mens, of ik moet eigenlijk dat allemaal wel van u ontvangen. Nee, Als mensen, als wij mensen de zegen van de Heere ontvangen, dan kun je maar één ding zeggen: door u alleen. Vanwege dat eeuwige welbehaag. Dan kun je alleen maar roemen in God die zich over jou ontfermd heeft. Dan kun je alleen maar zeggen: Heere, wat bent u goed voor mensen als wij toch zijn. Zo zie je dat hier terug. Niet Manasse, maar Efraïm. Je zou kunnen zeggen vanmorgen, Efraïm en Manasse, ze worden bij het volk van God ingelijfd. God maakt een keuze voor Efraïm en Manasse. Hij begint met die keuze voor hen. En hij wil hen deelgeven aan zijn heerlijke toekomst in Kanaän. Maar aan de andere kant moet je ook realiseren, als Efraïm en Manasse gezegend wordt, dan vraagt dat ook weer om een keuze van hen. Dan moeten zij ook daarop antwoorden. Dan moet het ook in hun leven, om zo te zeggen, gaan werken. Niet zo van, we wachten wel af hoe het allemaal gaat. Nee, we zijn nu gekozen door de Heere. We zijn door hem gezegend. Maar Heere, wilt u het ons nu ook schenken? Mogen wij daar nou ook werkelijk met heel ons hart en leven bij betrokken worden? En gemeente, als ik nou even vanmorgen met u meedenk, of u met mij meedenkt, moet ik eigenlijk beter zeggen. En als ik nou vanmorgen zeg van, je moet je realiseren wie die jongens zijn. Efraïm en Manasse, ja, de zonen van Jozef, nee. Efraïm en Manasse zijn twee Egyptische prinsen. Ze zijn in weelde opgevoed. En overal waar deze jongens komen, bij wijze van spreken, hè, daar zijn de paparazzi om er foto's van te maken. Want dit zijn de prinsen van het land. En die worden nou door die oude vader Jacob gezegend. En hen wordt nu een toekomst toegezegd met het volk van God om in Kanaän straks te wonen. Je zou toch zeggen, hebben die jongens daar nou echt op zitten wachten? Hebben die jongens daar nou eigenlijk iets heerlijks in ontdekt? Hè? Later blijkt toch van wel. Maar naar de mens gesproken zouden ze eigenlijk tegen Jozef hun vader gezegd hebben van, ja, het is fijn dat opa ons gezegend heeft, maar we hebben er weinig mee. Als God voor een mens kiest, als God zijn zegen geeft, als God zijn belofte geeft, hè, dan moeten wij mensen uiteindelijk leren om ook te antwoorden. En om werkelijk ook te leven zoals hij het aan ons geven wil. En dat kost zelfverloochening, hè, want het leven buiten God is voor een mens verkiezelijker dan een leven met God. Althans in eerste instantie. Hè. Want als je werkelijk met de Heere wilt leven, betekent dat je eigen ik, dat je dat moet verloochenen. Dan moet je eraan, om zo te zeggen. En dat wil je niet. Je wilt liever je eigen leven leiden. Je wilt in deze wereld genieten. Je wilt echt vooruit. Ga maar na, jongeren, hoe het in ons leven ligt. Van nature. En ook wij die ouder zijn, we weten toch goed hoe het was in ons leven voordat we de Heere leerden kennen. En toch, de beste keuze is om met dat volk van God op weg te zijn. En de beste keuze is om onder die goede grote herder te mogen leven, de Heer. De beste keuze is om al je zonden te leggen aan de voeten van die engel des Heren, van de Heere Jezus Christus. Om je door hem te laten verlossen. Want als je zo op reis bent, als je zo op weg bent, dan kom je in Kanaän. Je moet goed weten, in Kanaän zal straks geen Egyptenaar wonen, echt niet. Maar dat volk dat de Heere tot zijn herder had, en dat door de engel des Heeren Christus verlost is, dat zal dat hemelse vaderland beërven. Daarin wonen tot in eeuwigheid. En de heerlijkheid ontvangen wat die geen oog heeft gezien. En die geen oor heeft gehoord. En die in geen mensenhart is opgekomen. Als we vanmorgen zo kijken naar deze geschiedenis, dan hoop ik dat het ook ons verlangen is om op reis te zijn met het volk van God naar Kanaan dat boven is. Amen. We willen samen danken en willen ook voorbeden doen voor Rieke de Bie. Zoals ik al zei, moet ze in de komende weken in Utrecht een hersteloperatie ondergaan. Jacob mocht het belijden. De Heere is mijn herder geweest, mijn leven lang tot op de dag van vandaag. Hij mocht het belijden. De engel van de Heere heeft mij verlost van al het kwaad. Dat was zijn geestelijk testament. En Jacob geloofde. Ik ben op weg naar Kanaan, naar de vervulling van de beloften die de Heere me gegeven heeft. Er was op dat moment nog weinig van te zien. Maar hij geloofde. Hij wist, u bent betrouwbaar in uw spreken, Heere. En dat geestelijk testament mocht hij doorgeven aan de jongens van Jozef, aan Manasse en aan Efraïm. En we hebben het vanmorgen zo ook met elkaar overdacht. Wat is het van belang dat we ons geestelijk testament mogen openen voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Maar wat is het ook van belang, Heere, dat we als jonge mensen weten dat we gezegende mensen zijn, net als Efraïm en Manasse. Maar dat die zegen van u ook wel weer om een keuze vraagt, om antwoord vraagt. Heere, wilt u het allemaal geven, wat we zo vanmorgen met elkaar overdachten vanuit uw woord, dat we het mogen verwerken in ons leven. Wij bidden u voor Rieke de Bie, die in de komende week naar het UNC in Utrecht zal gaan voor een hersteloperatie aan haar been. Wilt u alles wel maken, Heer? Wilt u met haar zijn? Haar vertroosten, bemoedigen. En geven dat het resultaat ook zo mag zijn als we nu voor ogen hebben. We dragen Rieke van harte aan u op. Heere, wilt u met allen onder ons zijn die met moeite en zorgen te kampen hebben. Eenzaamheid, verdriet, met vragen soms in ons leven worstelen. Gedenk en ontfermt u zich over ons, Heere. En dat op grond van uw genade en op grond ook van uw trouw. In de Heere Jezus Christus. In wie alles te vinden is wat we nodig hebben voor tijd en voor eeuwig. Zie ons aan. Alleen in Hem. Amen. We geven onze gaven en dan zal de slotzang van deze dienst het zesde vers gaan zijn van Psalm 56. Ge hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en gericht mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag dragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met jullie allen. Amen.